langzamerhand met elkaar beginnen. En we willen graag met elkaar beginnen met deze Bijbelstudie in deze zomer van 2008. En in de Bijbelstudie staat ons jaarthema centraal uit Filippenzen. U heeft daartoe de voorlopige concordante tekst gekregen. En in feite is het altijd voorlopig, want een tekst is nooit definitief. Omdat nu eenmaal de grondtekst van de Bijbel een levend iets is, dus een levend woord. En die grondtekst, ja, die laat zich niet in één Nederlands woord vangen. Dus dat is altijd een hele moeilijke zaak om zoiets goed te vertalen. Een Joodse vertaler heeft wel eens gezegd, vertalen is eigenlijk altijd een beetje liegen. Want je kunt nooit de volle diepte en waarde van de grondtekst in een andere taal weergeven dan dat het oorspronkelijk in het Hebreeuws, in het Aramees en in het Grieks is gezegd. Maar goed, het is een poging. De concordante methode is een hele goede methode om te vertalen. En het probeert zoveel mogelijk menselijke uitleg uit te sluiten. Maar goed, daar zou ik verder niet te diep op ingaan, want daarvoor bent u hier niet gekomen. We zijn gekomen hier voor ons jaarthema en dat is uit Filippenzen 3. En dat is het 20e vers waarin staat, want onze bestuurszetel behoort aan de hemelen toe, waaruit wij ook de redder verwachten, de Heer Jezus Christus. Nou, dat is ons jaarthema. Daarover willen we aan de hand van de Filippenzenbrief met elkaar deze week nadenken. En dat zal ook voornamelijk het derde hoofdstuk zijn waarin het jaarthema staat. We gaan het tekstverband daar wat nader met elkaar bekijken, wat de apostel daar te zeggen heeft. En dat willen we gaan doen, maar ik wil eerst graag met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we op dit moment ons bewust zijn dat we leiding, wijsheid, inzicht, verstand, verstaan met ons hart nodig hebben van u. Vader, wilt u ons door uw geest verlichten, opdat we kunnen begrijpen wat u te zeggen heeft. Dat we kunnen verstaan zoals u het ook bedoelt voor ons leven van alle dag. Dank u, Vader, voor die bijzondere brief aan de Filippenzen, die zo praktisch is, die zo toegesneden is op het dagelijks leven. Vader, en we zien daarin fijne voorbeelden van degene die ons daar opgevoerd worden als geweldige voorbeelden, Vader. En mogen we dan die voorbeelden navolgen in ons leven. Dank u, Vader, dat u ons roept om hier te zijn. Dat u ons in het hart heeft gegeven om hier te willen zijn. Vader, dank u wel dat we ons bewust mogen zijn dat we uw genade ook hierin mogen ervaren. Vader, dank u wel dat u tot ons hart wilt spreken. En wilt u daarin leiden, wijsheid geven, de accenten geven, dat het mag zijn tot opbouw en tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Daar dank u voor, Vader, in Christus Jezus' naam. Amen. Nou, de brief aan de Filippenzen is een bijzondere. Hij is geschreven aan de gelovigen te Filippi. En die gelovigen, die daarover kunnen wat, hoe dat ontstond allemaal. Daarover staat natuurlijk wel iets in de schrift geschreven, in het geval van de Filippenzen zeker. Het is natuurlijk een bekend gedeelte dat de apostel Paulus, daarvan wordt verslag gedaan door Lucas in Handelingen, dat de apostel Paulus in Filippi kwam en daar wat belevenissen had, om het zo maar te zeggen, en daar Lydia ontmoette, de purperverkoopster. En daaruit ontstond een groep gelovigen en aan die groep gelovigen, die later ook uitgebreid werd, is dan die brief aan de Filippenzen geschreven. Het is een brief die Paulus in zijn gevangenschap in Rome geschreven heeft. Daarom wordt hij ook wel een gevangenschapsbrief genoemd, samen met Efeze en Colossense. En ook 2 Timotheus mogen daar in het algemeen wel toerekenen. Nou, dat noemen we ook wel eens de zogenaamde volkomenheidsbrieven. Maar als u daar nog nooit van gehoord heeft, zegt u dat ook helemaal niets. Maar het zijn de brieven waarin eigenlijk het hoogste wat God heeft willen openbaren aan de mensheid heeft geopenbaard. En daarbij zeg ik dan tegelijkertijd het hoogste. Maar je zou dat kunnen zien als een soort piramide misschien. Het is de top, maar wat eronder zit hoort er wel degelijk bij. En dat is de rest van de schrift. En daar kun je ook niet zonder. Zonder de rest van de schrift kun je deze brieven ook niet goed verstaan. Dat zeg ik er met alle nadruk volledig bij. Het is heel Gods woord. En dat is een eenheid. Maar als je gaat kijken wat nou specifiek voor de gelovigen van vandaag bedoeld is, dan kom je uiteindelijk terecht bij Efeze, Filippenzen, Colossenzen, zonder dat ik daarmee de andere brieven van Paulus wil buitensluiten. Absoluut niet, integendeel. Want die blijven volle geldingskracht hebben voor vandaag de dag. Alleen in die drie brieven gaat het verder, gaat het hoger en komen we ook tot de volwassenheid als gelovigen. Tot de rijpheid, zoals we dat dan ook wel eens zeggen. Om te groeien in het geloof. Nou, dat is een ontwikkeling. En het eindresultaat van die ontwikkeling is dat je volwassen bent. Daar zit natuurlijk de analogie, het voorbeeld in van het dagelijks leven. Een mens begint als een klein babytje en groeit op en uiteindelijk is het een volwassen mens. Nou, dan is een mens volgroeid. Nou, zo geldt het ook. Die analogie wordt dus ook gebruikt voor het geestelijk leven, voor ons leven als gelovigen. We beginnen eigenlijk, zou je kunnen zeggen, als baby, als kind in het geloof. En het is de bedoeling dat we groeien tot volwassenheid en dat we ons steeds meer bewust worden van de positie die we straks ten volle zullen krijgen, namelijk die positie van het zoonschap, van zoon zijn, en dat is boven, te midden van de hemelingen. Nou, hier op aarde hebben we dan een groeiproces door te maken en iedereen zit in een bepaalde fase van dat proces. En dat is ook de manier waarop we naar elkaar kijken. Dat is dan gelijk even heel praktisch. De manier waarop we naar elkaar kijken is dat we ons bewust zijn dat iedereen in een proces zit. Een groeiproces. En iedereen heeft een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt. En de een is misschien dan ogenschijnlijk voor ons dan wat verder dan de ander. Maar daar kunnen we elkaar nimmer of te nooit op aankijken. Dat kan niet. Waarom niet? Omdat God bezig is met ons in een proces. En wij kunnen alleen maar voor elkaar bidden, elkaar genade schenken. En ik zeg alleen maar dat is heel wat. Dat is heel wat, als je voor elkaar bidt en elkaar ook genade kan schenken. En ik denk dat dat een van de meest wezenlijke dingen is uit het evangelie. Hoe je dan ook met elkaar kan omgaan. En ook die ander kan zien in die hand van God, in dat proces wat God in dat leven inzet. En in die groei op weg is naar volwassenheid. En zo wijzen we dan ook niet in de verkeerde zin met de vinger naar elkaar. Het is geen zaak om elkaar te veroordelen, maar het is een zaak om voor elkaar te bidden en elkaar genade te schenken. Nou, ik denk dat dat goed is om dat even op te merken zo bij zo'n brief aan de Filippenzen. Het is een bijzondere brief die helemaal gericht is op de praktijk. Er komen niet allerlei nieuwe leringen in Filippenzen aan de orde, zoals het in Efeze en Colossenzen wel is. Maar en Colossenzen is dan nog wat meer correctie in de leer eigenlijk. Efeze is echt een leerbrief van Paulus, waarin ook natuurlijk een nadrukkelijk gedeelte gewijd is aan onze dagelijkse wandel. En je zou kunnen zeggen, een grote uitbreiding van Efeze 4 en 5 is de hele Filippenzenbrief, waarin bijzonder de nadruk ligt op ons dienstbetoon, op onze wandel. En ook het daarmee gepaardgaande lijden. Het onderwerp lijden is voor ons altijd moeilijk. Maar als je de Heer dient, dan komt er vroeg of laat ook een stuk lijden om de hoek kijken. En dat is ook wat de apostel Paulus zelf ervoer. Wat Christus Jezus natuurlijk zelf in alle hoogste instantie ervaren heeft. Daarvan wordt ook gesproken in hoofdstuk 2 bijvoorbeeld. En het is zaak dat als wij bezig zijn, dat heb ik zaterdagavond in de avondsluiting ook even aangetipt, dat als wij bezig zijn, gaat het erom, hoe is onze innerlijke houding als we bezig zijn? Hoe ziet het er dan van binnenuit? Met welke intenties zijn wij bezig? Daar gaat het om. Het gaat om gezindheid. Het gaat om wat van binnen zit. Het gaat er aan de buitenkant niet zozeer om wat wij doen, maar het gaat erom hoe wij dat doen. Met welke gezindheid in ons hart. Hoe beleven wij dat? Daar gaat het om. En of wij dan naar elkaar kijken van de een heeft een hoge taak en een lage taak. Nou, zo kijk ik helemaal niet. Iedereen heeft gewoon iets te doen in het leven. En dat is gewoon het leven van alle dag. En daarin sta je in dienst van hem. En het gaat erom, hoe doe je nou die dingen die je doet? Nou, dat is met de Filippenzen is dat natuurlijk een brief waarin nogal het woord blijdschap en vreugde naar voren komt. In totaal in allerlei vormen, maar liefst 16 keer wordt daarna verwezen. En een uitlegger merkte eigenlijk een beetje ironisch op van een lange gezichten christendom, dat is niet zo aantrekkelijk voor de mensen. Als wij een lang gezicht opzetten bij alles wat we doen in ons dagelijks leven, dan hoeven we er eigenlijk niet zo op te rekenen dat het aantrekkelijk is voor andere mensen. Dat betekent aan de andere kant natuurlijk ook niet dat we met een soort plastic smile gaan rondlopen. Zo van aan de buitenkant. Nee, maar dat het van binnenuit komt. Daar gaat het natuurlijk om. Maar Paulus wijst er wel voortdurend op dat hij met blijdschap datgene deed. Hè, dat hij met vreugde deed datgene wat hij deed. En dat was heel wat. Nou, in Handelingen 16, want daar wil ik toch even naar terugkeren. Daar komt de apostel Paulus, en ik wil er even kort op ingaan, niet heel uitgebreid, want ik verwacht toch dat dat wel enigszins bij u bekend is. Maar in Handelingen 16 komt de apostel Paulus dan in Filippi. En de naam, het was een Romeinse kolonie, hè, het was een soort enclave zou je kunnen zeggen in dat gebied. Waar de Romeinse wetten enzovoort golden. En vandaar dat de apostel ook een beroep doet op zijn Romeinse staatsburgerschap, tot grote schrik van de gevangenbewaarder. En men moest hem dan wel officieel uitgeleide doen. Nou, een Romeinse kolonie, en dat had ook een wat militair karakter. Daar kwam de apostel Paulus aan en hij krijgt daar dan, als hij spreekt, tegenstand op. En dan begin ik met u maar even te lezen in Handelingen 16, vanaf vers 11. En daar staat: en van Troas afgevaren koersten wij recht op Samothrake aan, en de volgende dag naar Neapolis en vandaar naar Filippi, dat de eerste stad is van dit deel van Macedonië, een Romeinse kolonie. En wij vertoefden daar enkele dagen in die stad. En op de Sabbatdag gingen wij de poort uit, de rivier langs, waar wij verwachten dat een gebedsplaats zou zijn. En nedergezeten spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren, en een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God vereerde, hoorde toe, en de Heere opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. En toen zij gedoopt was en haar huis, nodigde zij ons, zeggende: indien gij van oordeel zijt dat ik de Heere getrouw ben, neem dan uw intrek in mijn huis. En zij drong ons ertoe. Dus het liep direct uit op een stuk bijzondere gastvrijheid, dat zij Paulus en Lucas, en misschien waren er nog wel enkele bij, misschien een reisgezelschap, dat zij daar ontvangen werden. En het is bijzonder wat daar dan staat, dat Paulus dat woord spreekt, terwijl Lydia wel iemand was die God vereerde. Het was een proseliet. Ze was genaderd tot het Jodendom, zeg maar. En zij had dus wel gehoord van die God van Israël. En daarop was in haar leven ook, had ze toenadering gezocht tot het Jodendom. Alleen nu kwam Paulus en die sprak zijn woord, wat hij te spreken had. En dan is het wel bijzonder, en dat moeten we ons ook altijd bewust zijn, als we met mensen spreken, wat in het 14e vers staat: en de Heere opende haar hart. He, daar gaat het om. He. Wij kunnen niet iemands hart openen. En dat geldt natuurlijk ook voor onze kinderen. Wij zouden onze kinderen graag het geloof willen ingieten. He, dat zeggen we, hebben we met enige regelmaat wel tegen elkaar gezegd. Maar dat gaat niet. Je kunt niet je kinderen... Het is geen automatisme. He, er wordt wel eens gezegd: God heeft geen kleinkinderen. Nou, dat is ook zo. De Heer moet het hart openen. En waar kijkt een kind naar? Dat is natuurlijk wel een andere zaak. Een kind kijkt naar het voorbeeld wat hij ziet. En het eerste voorbeeld wat hij ziet is de eigen ouders. Hoe die zelf met het geloof omgaan, hoe die zelf met het evangelie omgaan in de praktijk van alle dag. Daar kijkt een kind naar natuurlijk. En die ziet daarin, al dan niet, een voorbeeld. En dus het is heel belangrijk dat we ons bewust zijn dat kinderen allereerst kijken naar ons ouders als voorbeelden. En nogmaals, ook dat is niet een garantie dat je een goed voorbeeld geeft dat je kind gaat geloven. Laat ik dat gelijk erbij zeggen. Dat is geen garantie. Maar het kan wel een positieve inwerking hebben, een uitwerking hebben op je kind of je kinderen. En dat wat je voorleeft, ja, dat zullen je kinderen toch over nadenken vroeg of laat. Het is bijzonder natuurlijk dat we ons toch altijd bewust zijn dat de Heer een hart moet openen en dat de Heer alleen aan iemand ook dat geloof kan geven. Want dat uiteindelijk is zelfs ons eigen persoonlijke geloof. Daarvoor kun je misschien zeggen, ja, dat is een keuze geweest die ik gemaakt heb. Dan zeg ik, ja, dat kan. Voor je ervaring is dat misschien een keuze geweest. Maar Gods woord geeft aan dat het God is die het geloof ten diepste schenkt. Door zijn geest. Hij werkt dat geloof door zijn geest in ons hart uit. Dus dat zijn wel, denk ik, heel wezenlijke dingen. Nou, de Heer opende haar hart. En dat leidde ertoe dat zij gastvrij ontvangen werden. En dan gaat het verder in vers 16. En het geschiedde toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een zekere slavin, want daar komt dan de weerstand, hè, de andere kant, om het zo maar te zeggen, hè, wat we dan ook wel eens zeggen, de bovenburen, hè, die oefenen dan weerstand uit. En dat is nog vandaag aan de dag nog niks veranderd. Hè. Als je Gods woord gaat spreken, dan krijg je onherroepelijk last van de bovenburen. Ik weet waarover ik praat. Hè, dat is zo. Daar krijg je last van tegenstand. Hoe dan ook. En het is zo dat de apostel Paulus dat hier ook ondervindt. Er komt namelijk een slavin, en misschien is dat wel een beeld van het volk Israël, die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam, welke van haar eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht. He, dat was een zogenaamde Python-geest. En dat had te maken met de god Apollo. He, dat was in die tijd een hoofdgod, zeg maar, binnen het Pantheon. En ja, Pantheon is het veelgodendom, hè, de vele goden die er toen waren. Nou, Apollo was er één van. Er zijn bijvoorbeeld die Amerikaanse raketten die naar de maan wat was het, de Apollo 13 of de Apollo 11, eerste mens op de maan? Nou, dat was in ieder geval de Apollo, maar dat is een verwijzing naar die godheid Apollo. En die Python-geest, dat had te maken met die god Apollo. Dat was een orakel. En een orakel in die tijd, daar gingen mensen naartoe. En daar waren natuurlijk, zij was een slavin, dus zij was het bezit van iemand anders. Hè. Slaven en slavinnen werden daar op de markt verkocht. Hè, dat was een hele bedenkelijke handel. De slavernij is overigens nog niet zo heel erg lang geleden afgeschaft. Maar ook toen was dat al, en die waren dan eigenaar van hun bezitter. Of die waren eigendom van hun bezitter. En dan gold zij, die slaven, kennelijk als een soort orakel. En wat is een orakel? Nou, dat is iemand die, waarvan men denkt dat hij de waarheid spreekt. Daar kun je vragen aan stellen. En deze slavin was dus, dat was heel triest eigenlijk, was bezeten door die Python-geest. En die gold dan als een orakel. En die eigenaar van die slavin, die verdiende daar geld aan. Want iedereen die dan bij dat orakel te raden ging, die moest daar natuurlijk voor betalen. He, er werd grif geld aan verdiend. Nou, zo is het vandaag aan de dag natuurlijk precies eender. Met occulte zaken kun je flink geld verdienen. He, er zijn allerlei paranormale beurzen. Nou, er zijn allerlei waarzeggers en noem maar op. Maar je moet overal betalen. He, we hadden destijds Jomanda, die had ingestraald water. Maar je moest voor elke flacon moest je betalen. Die is daar rijk van geworden. Nou, zo werkt dat dus. In die tijd werkte dat al zo. En vandaag aan de dag werkt het nog niet anders. He, daar wordt gewoon grif geld aan verdiend. Nou, zo had zij dus een waarzeggende, een Python-geest. En wat gebeurt er dan? Want dan lijkt het net alsof die geest dan de waarheid spreekt. Maar er zit een hele kleine nuance in de tekst waaruit blijkt dat het toch anders ligt. Deze liep Paulus, vers 17, achterna en ons achterna, luidroepende: deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God. En denk je, ja, dat is waar. Die u de weg tot redding boodschappen. En dan denk je, ja, dat is waar. Zij boodschappen de weg tot redding. Alleen er zit een kleine oneffenheid in de vertaling, namelijk dat woordje de, dat bepalende lidwoordje, staat in het Grieks niet. Dus ze zegt eigenlijk dat zij een weg tot redding verkondigen. Met andere woorden, er zijn er ook nog meer. En dat is niet anders dan de geest die vandaag aan de dag rondwaart, die zegt dat alle godsdiensten of alle religies een weg tot God zijn. En dan zeggen ze dat de God van de islam, hè, Allah, en Vishnu van de hindoes, en Boeddha en Krishna en noem alles maar op, dat het in feite allemaal dezelfde God is, alleen dat het allemaal gewoon verschillende wegen tot God zijn. En dat het dus dezelfde God is als de God van Israël en de God van ons als gelovigen. Maar dat is dus niet het geval. Hè, die anderen zijn misleidende geesten. Maar de God van de Bijbel, de God van Israël, dat is de enige ware God. En daarom sprak zij sprak die geest, die Pythongeest, niet de waarheid. Nee, die verlegde de waarheid. Ook al was het maar heel subtiel. Maar die zei dus, het is een weg tot redding. Nee, er is maar één weg tot redding. Dat zegt ook hetzelfde boek Handelingen hoor. Er is maar één naam onder de hemelen gegeven waardoor een mens gered wordt. En dat is de naam van Christus Jezus. Die naam, alleen in die naam, dat is de enige weg. De Heer Jezus zei dat ook van zichzelf. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En die aanspraak kon hij maken, want hij is het. Hij is de enige weg tot God. Tot de enige ware God. En alle andere goden, zegt Paulus, dat zijn in feite nietsen. Hè, dat zijn nietigheden. Die pretenderen wel en die worden door mensen wel voorgesteld als waren zij een God. Maar ze zijn het niet. Ze zijn in werkelijkheid niets. He, al zeiden goden en heren in menigte, zegt Paulus in 1 Korinthe 8. Voor ons nochtans is er maar één God de Vader, uit wie alle dingen zijn. En één Zoon, Christus Jezus, door wie alle dingen zijn. Dus dat is maar één. He. Het gaat om wat we dan zeggen monotheïsme. Het gaat maar om één God. Dat is de God van Israël. En die God hebben wij leren kennen door zijn Zoon, Christus Jezus, onze Heer. Nou, dus heel subtiel wordt hier dus de waarheid verlegd in vers 17. En in vers 18 staat, en dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest, hè, want het was wel degelijk een geest die actief bezig was, en zei, ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur. En dat is een beeld van het volk Israël, als Christus terug zal komen, en hij de onreine geest of de onreine geesten uit zijn volk zal uitdrijven. En zij hem zullen gaan aanbidden. En zij zonen van de Allerhoogste God zullen zijn. Maar daartoe moet dus eerst opruiming gehouden worden. He, die geesten moeten er eerst uit. Die nu dat ongelovige volk beheersen. En dan komt er natuurlijk verdere weerstand, want die apostel Paulus die doet dat, maar nu komt hij dus aan het economisch belang. En ligt altijd heel gevoelig. Als er economisch belang in het spel is, dan wordt het heel gevoelig. Dat is bij heel veel mensen een gevoelig punt. En ook hier zien we dat. Toen nu haar eigenaars zagen dat hun kans op voordeel verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen naar de markt voor de overheid. En toen zij hen bij de hoofdlieden gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen brengen onze stad in rep en roer, daar zij Joden zijn en zij verkondigen zeden die wij als Romeinen niet mogen aanvaarden of volgen. En ook de menigte scholde tegen hen samen en de hoofdlieden scheurden hun kleren van het lijf en lieten hen met de roede geeselen. En denk erom dat het niet kinderachtig was hoor. Het staat er zo even in één zinnetje, eigenlijk een beetje droogjes bijna, maar denk erom dat het heel wat was. Als ze gegezeld werden. Ook. Maar dat is, en dat ze dan gegezeld werden, dat was echt geen kinderachtige zaak. Dat was echt lijden. Dus hier volgde dus het lijden op het dienstbetoon wat Paulus deed. Hè, een onderstreping zou ik bijna willen zeggen van dat wat ik net al aangaf. Dat dus in Filippenzen het gaat om het dienstbetoon wat we doen. Maar dat brengt ook lijden met zich mee. En dat hoeft niet direct zo zwaar lichamelijk lijden te zijn als zij hier ondergingen, maar dat kan ook een vorm van geestelijk lijden zijn. He, dat je niet, zoals het bij de Joden dan gebeurde, letterlijk de stenen naar je hoofd krijgt, maar dat je op een geestelijk gezien stenen naar je hoofd krijgt. En dat er dan woorden gesproken worden die ook als een soort stenen gaan werken. Dat kan. En na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen zij hen in de gevangenis, met het bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken. Daar deze zulk een bevel ontvangen hadden, zette hij hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof. En de gevangenen luisterden naar hen. En hier zie je toch even, hè, dat is heel mooi dat het zo hier staat, hier zie je toch even hoe Paulus en Silas dit ondergingen. He, leidde het bij hen tot jammerklachten? Leidde het bij hen tot gemor? Nee, ze ondergingen het en hier zie je toch die vreugde die in hun hart was. Die komt hier toch naar boven toe, want ze waren gegezeld. Dus ze waren er lichamelijk heel beroerd aan toe. Hun voeten zaten in het blok. Dus ze zaten in een hele ongemakkelijke houding. In een binnenste kerker, in duisternis. Dat is echt geen gevangenis van vandaag aan de dag. Dat is onvergelijkbaar met hoe een gevangenis toen was. En wat was in hun hart? Vreugde, want ze zongen Gods lof. Te middernacht. Je zou kunnen zeggen, in de diepste duisternis bijna, zongen zij Gods lof. Wat een geweldig voorbeeld voor ons. Kijk, Paulus en Silas zijn hier dus levende voorbeelden voor ons als gelovigen. Dat ze in die moeilijke situatie die vreugde uiten die in hun hart is. En het leidde niet toe dat die vreugde als het ware verlamd werd. Nee, integendeel, juist in die moeilijke situatie gaven ze God de lof en de eer. Dat is het geweldige bewijs van de echtheid en de waarheid van dat evangelie wat ze brachten. Het leidde bij hen niet tot, tot zoals een natuurlijk mens zou reageren. Zo snel mogelijk eruit proberen te komen en jammeren en klagen en noem maar op. Nee, integendeel, zij zongen Gods lof. En dat is eigenlijk ook het beste wat je kan doen. En soms zijn er ook situaties dat je misschien zegt van ja, ik heb er al meerdere keren voor gebeden. En het blijft ontzettend moeilijk. En het bevangt je van alle kanten. Het drukt je ten neer. En wat kan je dan doen? Nou, gaan zingen. Gewoon een fijn lied gaan zingen. En dat helpt. Want dat kan je hart gewoon verheffen. Ook al voel je misschien niet van binnen om dat te gaan doen. Maar dat kan wel helpen. Als je Gods lof zingt. Op een moment dat je het verschrikkelijk moeilijk hebt. Dat kan je er ineens bovenuit tillen. En dat is denk ik bijzonder. Nou, Paulus en Silas deden dat te midden van lijden, te midden van verdrukking, te midden van midden in een uitzichtloze, naar de mens gesproken, uitzichtloze situatie, zongen zij Gods lof. Nou, dat is denk ik heel bijzonder. En de gevangenen, die luisterden naar hen. Dat was natuurlijk heel opvallend dat het gebeurde. En die andere gevangenen, ja, die hadden misschien nog nooit zoiets gehoord of meegemaakt. Dat mensen die op die manier behandeld waren, dat ze zo daarop reageerden. Dus die spitsten hun oren en daar ging natuurlijk iets van uit. Nou, is het dan ook zo dat wij te midden van druk en verdrukking zijn, is het dan zo dat er toch iets van ons uitgaat? Dat zou fantastisch zijn, hè? Als er toch iets van ons uitgaat wat bijzonder is. Waarin wij anders reageren dan andere mensen in bepaalde situaties. Niet omdat we beter zijn dan andere mensen. Maar omdat we wel iets in ons hart hebben. Van een vreugde over het evangelie. Het uitzicht wat God geeft. Het grote plan wat we mogen kennen van hem. Nou, dat we iets daarvan mogen uiten. En dan komt hier een hele bijzondere reactie. Doch plotseling kwam er een zware aardbeving. Zodat de grondvesten der gevangenis schudden. En terstond gingen alle deuren open en de boeien van allen raakten los. Ah, dat is ook heel bijzonder, hè? Dat is ook wat dat zingen van hen als het ware uitwerkt. God getuigt dan mee, zou je kunnen zeggen, door dit bijzondere hier te laten gebeuren. Er zijn daarna nog talloze mensen ook in gevangenissen gehoord vanwege om hun geloof. Maar die werden niet bevrijd op deze manier uit de gevangenis. En zo werkt God ook niet in deze tijd. Er zitten in landen als China en Noord-Korea allerlei mensen om hun geloof gevangen. Maar die gevangenissen gaan niet open door aardbevingen daar. Die mensen zitten misschien 10, 20, 30 jaar in gevangenschap. Maar het wonderlijke is dat het heel vaak dat je daarvan hoort en leest, dat het die mensen niet breekt. Maar dat ze eruit komen, dat ze getuigen van hoe God aanwezig was in de gevangenis en hoe ze hebben kunnen getuigen, hoe daar anderen ook tot geloof kwamen. Juist in die omstandigheden. Dat is heel bijzonder. En ik denk dat het vaak ook zo werkt. Dat als wij beperkt worden in ons leven. En wij hoeven dan in dit land nog niet bang te zijn dat we om ons geloof vervolgd worden. Maar als dat op een of andere manier toch gebeurt. Ja, hoe reageren we dan? Hè? En dan is denk ik, dan zijn deze twee, Paulus en Silas, voor ons een geweldig voorbeeld. En de boeien van allen raakten los. En dat is ook wat het evangelie doet. Hè? Het verbreekt in ons leven de banden. Waar we aan gebonden zijn. Verbreekt gebondenen. Mensen zitten met allerlei banden soms vast in hun leven. Banden die soms al in de jeugd of door jeugdervaringen ontstaan zijn. En die banden, banden van angst, om er maar eentje te noemen. Dat kan een enorme band zijn in een mensenleven. Dat kan een mens binden, dat kan een mens verlammen. En het geweldige is dat het evangelie van angsten verlost. God verlost van angsten. En dat is het geweldige, hè, wat hij doet in mensenlevens. Hij maakt die banden, die boeien van angst waarin een mens gevangen kan zitten. En onderschat u dat niet hoor, want het kan heel ernstig zijn in mensenlevens. God maakt die boeien los door zijn evangelie. God maakt los. Dat is ook wat hieruit spreekt. Hè. Hij maakte die boeien van die gevangenen los. En de bewaarder, vers 27, uit zijn slaap opgeschrikt, zag de deuren van de gevangenis openstaan. Trok zijn zwaard en was op het punt zelfmoord te plegen. In de waan dat de gevangenen ontsnapt waren. En want hij wist, als hij dit zelf niet zou doen, als hij zichzelf nu niet van het leven zou beroven, in de veronderstelling dat de gevangenen ontsnapt waren, dan zou hij daarna onmiddellijk terechtgesteld worden. Want zo werkte dat wel in het Romeinse Rijk. Als hij bewaarder was en de gevangenen ontsnapte, dan volgde bij hem de doodstraf erop. Zo ging dat. Nou, dus vandaar dat hij ineens die heftigheid heeft. Maar Paulus riep met luide stem, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En hij liet licht brengen, sprong naar binnen en wierp zich bevend over al zijn leden voor Paulus en Silas neer. En hij leidde hen naar buiten en zei, heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En ze zeiden, stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en gij zult gered worden, gij en uw huis. Die man was doodsbang. Die man had doodsangsten. Hij trilde over zijn hele lichaam. Het had zelfs ook een lichamelijke uitwerking. En wat zegt Paulus dan? Nou, stel je vertrouwen op de Heer Jezus. En dat is ook wat je bevrijdt van angst. Als je je vertrouwen stelt op hem. Want het geen vertrouwen hebben, dat is eigenlijk wat de basis is voor angst. Als er geen vertrouwen is, als er geen gevoel is van geborgenheid, en dat kan soms bij een kind al in de vroege jeugd aangebracht worden, dan leidt dat in het latere leven tot angst. Dat heeft te maken met vertrouwen, met geborgenheid, met veiligheid, je veilig voelen. Nou, vandaar dat Paulus hier ook zegt, stel uw vertrouwen op de Heer Jezus. Dus leg je leven in zijn hand, vertrouw hem. En dat zal je ook losmaken van angst, dat zal je bevrijden van angst. Dat is een geweldige zaak. Gij en uw huis, en ze spraken het woord Gods tot hen in tegenwoordigheid van allen die in zijn huis waren. En in datzelfde uur van de nacht nam hij hen mee om hun striemen af te wassen. En hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen. En hij bracht hen naar boven in zijn huis en richtte een tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met zijn gehele huis tot het geloof in God gekomen was. Dus er was blijdschap. Uiteindelijk leidende tot de redding van die gevangenbewaarder met zijn huis. Er was blijdschap, er was ook direct gemeenschap, gemeenschappelijk namen ze deel aan de maaltijd. Er werd een tafel aangericht, tafel is het beeld van gemeenschap. Ook een van die woorden die in de Filippenzenbrief zo regelmatig terugkomt, gemeenschap. Dan denk ik aan Filippenzen 1 vers 6, dat Paulus dankt vanwege jullie gemeenschap aan het evangelie vanaf de eerste dag tot nu toe. Nou, dat is ook een vorm van gemeenschap. Ze hadden gemeenschappelijk dat evangelie leren kennen. Daar hadden ze deel aan. Dat deelden ze met elkaar. Dat hadden ze gemeenschappelijk. Ze kenden dat evangelie. Nou, dat is ook wat hier gebeurt. Dat evangelie klinkt. Hij komt tot geloof en is direct sprake van gemeenschap. Omgang met elkaar. Aan tafel zitten. Nou, dat is denk ik bijzonder. Goed, ik wil het even op dit moment hierbij laten, want er is tijd voor koffie.